Authentieke Leider is een podcast van Authenticiteit in Beeld. Authenticiteit in Beeld traint en coacht directie en management in het ontwikkelen van een effectieve en authentieke leiderschapsstijl. In deze serie van podcast interviewt Marcel Dassen leiders binnen diverse organisaties. Hoe zij het leidinggeven ervaren, wie de mens is achter de leidinggevende, wat voor hen werkt en niet werkt en wat hen tenslotte authentiek maakt als leider.
Vind ik. Waar ik vroeger met een vriend van Jan van Eukel getraind heb voor de triathlons.
Oh, leuk om te horen. Ja. Nou, hartelijk welkom. Een nieuwe podcast met dit keer als gast Ruud de Smit. En stel je gelijk maar voor, Ruud. Hartelijk welkom dat je hier bent. Wie ben jij als leidinggevende en wat zijn jouw ervaringen als leidinggevende?
Ja, mijn naam is Ruud de Smit. Ik heb wat met leiderschap. Ik denk veel mensen. Mijn eerste ervaring met leiderschap was bij de gemeente Vlaardingen. Had ik een eigen afdeling P&O. En ja, dat was heerlijk om te doen.
Hoe oud was je toen?
Rond de 40.
En hoe oud ben je nu?
62.
Dus het is 22 jaar geleden. Toen heb jij je eerste stappen in het leidinggeven gezet.
Ja. Ik ben een laadbloeier wat dat betreft.
Oké. Heb je nog een leuke anekdote van dat je dacht van, dat is niet handig hoe ik begonnen ben?
Nee, eigenlijk niet. Ik ben iemand die van mensen houdt, zeg maar. En eigenlijk het beste uit mensen wil halen. Dat is altijd mijn intentie geweest. Hè? Van, wat motiveert mensen en hoe kan ik zorgen dat mensen gemotiveerd raken? En daar hoort voor mij ook een stukje humor bij. Dus als je het over een anekdote hebt. Ik heb maar een keer met Pasen me verkleed als... kip. En zo ben ik gewoon het hele gebouw doorgegaan. En iemand anders had zich als paashaas verkleed. En gewoon om de humor een beetje lachen in de organisatie te krijgen. Naast wel het serieuze deel natuurlijk.
Maar wat was de aanleiding om dit te doen?
Gewoon leuk. Het was om een hele leuke organisatie met hele leuke mensen. En daar wil je wat voor doen. Om dat gevoel met elkaar gewoon, dat saamhorigheidsgevoel te krijgen.
En ben je daar als leidinggevende gestart bij de gemeente Vlaardingen of had je eerst een andere functie?
Ik kwam van de gemeente Rotterdam, ik had daar geen leidinggevende functie. Ik zat daar op bureau management development, dus ik was wel bezig met leiderschap. Mm-hmm. En van daaruit ben ik eigenlijk naar Vlaardingen gegaan, had eigen afdeling.
Heb je gesolliciteerd of ben je gevraagd?
Ja. Nee, ik ben gevraagd. En nee... Ik zit te leren nu. Nee, ik heb gesolliciteerd daar.
Ja. Oké. En ja, wat was de reden dat men jou toen aangenomen heeft? Waarom zag men die leider in jou, wat men toen nodig had?
Ik denk door mijn authenticiteit of eerlijkheid of ja, naïviteit, hoe je het wil noemen. Ik ben oprecht begaan met mensen en ja, je ziet veel dat mensen zich mooier willen voelen dan dat ze zijn. Ik heb dat niet zo. Gewoon wat je ziet is wat je krijgt ook. En ik hou van eerlijkheid. Want
eerlijkheid is voor jou belangrijk. Ja. En als medewerker, veranderde je van medewerker naar leidinggevende ook in jouw persoonlijkheid? Of bleef je gewoon diezelfde man?
Ik ben wel altijd hetzelfde gebleven, ja. Maar ik moest wel wennen aan de nieuwe rol.
Want, wat vond je moeilijk dan?
Nou ja, ik ben als type, menstype ben ik een verzorger. Dus ik hou ervan ook om mensen te verzorgen. Wel met een bepaald doel. En dan was ik zo bezig met mensen binnen de organisatie dat ik mijn eigen afdeling wel eens vergat. En gelukkig had ik een aantal mensen in de afdeling die zeiden van, hey Ruud, wat je nu aan het doen bent is hartstikke goed, maar wij zijn er ook.
En wat deed je dan precies?
Nou ja, ik ging ervan uit, zij doen hun werk goed het waren ook toppers. En dat vertrouwen gaf ik ze en ik liet ze eigenlijk daarin los.
Ja, en waar hield je dan mee bezig? Want op het moment dat je dat loslaat...
Ik hield me meer bezig met van hoe kan je de leidinggevende van de andere afdelingen zo meekrijgen in mijn gedachtegang over hoe je met mensen omgaat, waardoor je het beste uit de mensen krijgt, zeg maar.
Was het meer op een coachende manier of was je meer bezig om coalities te vormen?
Nee, niks coalities. Nee hoor, nee. Ik ben altijd bezig, altijd een coach in de rol.
Okay.
En je ziet waar ook leidinggevende. Leidinggevenden zijn soms ook eenzaam in wat ze doen en hoe ze het doen. En ja, daar was ik een open, eerlijke gesprekspartner voor.
Was het dat je meer zeg maar, het sparren was met gelijkgestemden?
Ja. Ja.
Oké. Okay. Ja. En waar gingen die gesprekken dan over? Waar ging het sparren dan over?
Nou ja, het viel mij op en het valt me nog steeds op dat leidinggevenden niet altijd bewust zijn van de impact die ze hebben door hun gedrag, door wat ze zeggen.
Heb je een voorbeeld?
Nou, heel recent. AS Roma, die trainer heet Mourinho volgens mij. Ik ben de enige in Nederland die geen verstand van voetballen heeft, dus okay. Vergeef me dat. Maar als een leider gaat gillen tegen een scheidsrechter en gaat schofferen, dan geef je als leidinggevende het goede voorbeeld. In dit geval dus niet.
Okay.
En dan zie je dus dat mensen dat gedrag gaan volgen. En dat zie je eigenlijk ook een beetje in de politiek eigenlijk. Ik ben ook geen politicus.
Mm-hmm.
Maar je ziet dat ze elkaar toch schofferen, het extreme opzoeken. En dat laten onze leiders van ons land zien. En dat vind ik jammer.
Dus in die gesprekken wat je zeg maar een beetje coachen aanvoerde met jouw lotgenoot of leidinggevende collega's. Waren zij zich bewust van dat voorbeeldgedrag? Of maakte jij hen bewust van een bepaald voorbeeldgedrag dat ze lieten zien?
Ja, met name dat laatste. Ik maak ze bewust.
Dus waren ze er niet bewust van?
De meeste niet, nee. Maar ik ben mezelf ook niet altijd bewust. Nog steeds niet, hè. Ik maak ook nog steeds daarin misses.
Mm-hmm.
En dan gelukkig had ik zo'n relatie met de leidinggevende dat ze mij ook op dingen aanspreken. Van Ruud, joh, je doet dit, maar dat heeft dit voor effect. Ben je daar bewust van?
Nu zei je dat eerlijkheid is voor jou heel belangrijk. Ja. Dus in dat gedrag lette je dan ook op dat of dat dan eerlijk was wat ze deden. Waarin ze zich zeg maar, ook hun geloofwaardigheid aantasten doordat ze bijvoorbeeld geen voorbeeldgedrag...
Ja, mensen zijn gevoelig voor het gedrag van de leidinggevende. En als ik chagrijnig rondloop 's ochtends bijvoorbeeld, dan weet ik al wat voor effect het kan gaan hebben op sommige medewerkers. Okay. Daar moet je gewoon bewust van zijn. Je hebt gewoon een voorbeeldfunctie. En ja, ik vind ook dat je als leidinggevende gewoon je mensen maximaal moet faciliteren. Jij moet ze in staat stellen om gewoon het best uit zichzelf te halen.
Hoe zou je jezelf als mens typeren?
Vrolijk mens. Positief mens, aardig mens, dat.
En wat heeft dat in het leidinggeven, jouw leidinggevende rol kunnen versterken? Wat, zeg maar, had je een beetje last van wie je als mens bent?
Ja, er zit altijd twee kanten aan. Hè? Mm-hmm. De ene kant, ik krijg altijd redelijk snel vertrouwen van de mensen.
Mm-hmm.
Alleen je ziet ook als je aardig en open opstelt dat er altijd mensen zijn, en dat komt vanuit het reptiele brein, je probeert overroelen te overheersen. En daar maak ik gewoon korte metten mee. Dan zeg ik van hoog stop en niet verder.
En ligt dat even toe wat je bedoelt met overheersen?
Dan willen ze wel eens een rol over gaan nemen van je. Of een bepaald besluit, ze willen je overroelen, ze willen hun besluit gaan doordrukken of wat dan ook.
Ja, hebben we het dan over manipuleren?
Nou, ik weet niet of dat manipuleren vind ik iets bewust. Ik denk niet dat mensen dat bewust doen. Alleen als je aardig bent, word je vaak als zwak gezien.
Mm-hmm.
En ik ben alles behalve zwak. Ik ben ook zwak op mijn momenten. Mm-hmm. Maar ik ben best stevig van karakter. En ik vind het ook gewoon leuk om aardig te zijn.
Mm-hmm.
Want dan ontmoet je ook vriendelijkheid. Vaak maak je hele mooie dingen los bij mensen. Ja, daar zit af en toe ook een schaduwzijde aan.
Dan begrijp ik het goed dat aardig zijn dus een beetje tegen jou gebruikt werd. Of daar een misbruik van gemaakt werd.
Soms.
Ja. Heb je daar een voorbeeld van?
Dit vind ik lastig. Waarom vind ik het lastig?
Je hoeft geen namen te noemen.
Nee, maar dus de situatie uit de weg weet de persoon ook weer waar ik het over heb. En ik vind het niet mm-hmm. netjes om dat naar mensen te doen, zeg maar.
Nou, in die afgelopen 20 jaar zijn er wel dingen gebeurd.
Ik zit te graven. Ik ben eigenlijk met dat soort dingen meer bezig. Ja. Het valt me, het is me opgevallen. Ik ga ermee om. En bijvoorbeeld een keer met een training had iemand iets van zijn eigen bedrijf ingebracht. En dat vond ik oké. Okay.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment heeft hij ook een boek erover geschreven. Mm-hmm. Nu weet de persoon nu al wie over wie het gaat.
Mm-hmm.
En die ging dat boek presenteren. Dat had hij met een ander geschreven. Hij had de opdracht die ik, waar ik opdrachtgever was en hij opdrachtnemer, heeft hij als case in zijn boek ingebracht. En dat was hartstikke goed, had hij toestemming voor gevraagd. Alleen het werd voor toch wel een hele grote groep mensen gepresenteerd alsof het zijn klus was wat hij binnen had gehaald. En ik kwam eigenlijk niet te sprake, alleen hij en de persoon.
Dus het was eigenlijk een beetje en, zichzelf profileren ten koste van anderen.
Ja, en mijn opdrachtgever die was ook buiten mij omgevraagd om daar een presentatie te geven. En die gaf heel snel aan van, goh, dit was wel de opdracht die ik aan Ruud heb gegeven. Mm-hmm. En ja, zo was het weer gecorrigeerd, zeg maar. Maar dat zijn dingen, dat vind ik lastig. Vind ik niet netjes, vind ik niet aardig.
Nee, precies. Jij was aardig tegen hem. En
nou, deze man was ook aardig, hè. Ik kon er heel goed mee samenwerken en gewoon een hele goede vent. Alleen, ja, iedereen maakt wel eens foutje. Dit is gewoon een voorbeeld. De samenwerking was gewoon perfect. Wat we neer hebben gezet daar, geweldig.
Laat ik dan even loskoppelen van dit voorbeeld. Wat mogen mensen bij jou absoluut niet doen? En hoe maak je dat bespreekbaar?
Respectloos behandelen. Daar heb ik een aanleiding voor. Ik vind, je moet iedereen met respect behandelen. Wie dan ook. Hè? En als mensen... En dat is dus wat ik met de aardigheid wel eens merk. Dat mensen mij willen overroelen. Mm-hmm. Het komt niet heel vaak. Want het krijgt nu eigenlijk al te veel aandacht als wat het nodig heeft. Mm-hmm.
Maar ik ben vooral nieuwsgierig hoe je zulke dingen bespreekbaar maakt. Want
ik maak het wel bespreekbaar in de zin... Ik meld het gewoon voor je op. Dit vind ik niet oké.
Oké.
Dit vind ik niet fijn, dit vind ik niet prettig, dit gaan we gewoon niet meer doen. Okay. Ik kan daar ook wel heel stellig in zijn.
En dan geef je stellig jouw grens aan.
Ja,
en deze grens mag niet overschreden worden van jou. En dat accepteer je niet.
Nee.
Oké, okay. Nee. Helder.
Nou, maar je weet wel wat je aan me hebt.
Ja, precies.
En ik denk dat duidelijkheid... ook voor in je rol als leidinggevende, dat gewoon belangrijk is. Niet mensen niet laten zwemmen, geef ze gewoon duidelijkheid. Ook al is het niet altijd wat ze willen en wat ze fijn vinden. Mm-hmm. Maar ik merk dat als je duidelijkheid geeft, zeg maar, en brengt, dat heel fijn werkt.
Ik had de vraag net gezegd van, wat breng jij als mens mee als leidinggevende en wat werkt er versterkend? Wat werkt dan versterkend? Laten we even die positieve kant kijken van, wat nam jij als mens mee, wat juist heel veel...
Ik werk bij mijn bedrijf vanuit drie dingen. Vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Dat zijn drie pijlers die ik heel belangrijk vind. Mijn manier van werken zorgt ervoor dat ik heel snel vertrouwen krijg van mensen. Mm-hmm. Mensen weten ook dat ik ze geen pootje ligt. Dus alles wat mensen mij vertellen blijft bij mij of blijft tussen ons.
Ja, dat is jouw eerlijkheid dan?
Ja.
Mensen ervaren jou gelijk als eerlijk en dat geeft schept vertrouwen dan?
Bij de meeste mensen wel. Je hebt altijd een categorie die dan toch de kat uit de bomen willen kijken. En dat is ook helemaal prima.
Ja, dat is wel interessant. Hoe kreeg je die mensen dan zover dat ze zich ook open durven stellen?
Dat is een kwestie van groeien. Niet iedereen... Ik heb ooit een opdracht gedaan voor een bedrijf en daar was het vertrouwen... de medewerkers waren al jaren losgelaten. Ook de cultuur moet beschrijven, zuur, gefrustreerd, wantrouwend. Ja, en ga daar maar eens even vertrouwen creëren.
Ja, hoe heb je dat gedaan?
Door te zijn wie ik ben. Ook met mijn kwetsbaarheden, maar ook met mijn kracht. Mm-hmm. En mensen de ruimte te geven. Maar ook afspraak is afspraak. Ik had bijvoorbeeld aangegeven, moest een bepaald product opleveren. Ik zeg, in het begin zei al iemand in de vergadering van, joh, ik weet niet wat je hier zoekt, ik ben aangewezen. En ik zeg, joh, voor mij hoef je hier niet te zitten, het is geen verplichting. Mm-hmm. Maar dit is mijn intentie. Mm-hmm. En laten we binnen 6 weken in ieder geval een product opleveren, klaar of niet klaar, maakt niet uit. En dan vragen we go or no go. Ik zeg, is het no go, is een hele korte opdracht voor mij. En ik zeg, en anders gaan we gewoon met elkaar gewoon door. Mm-hmm. Nou, toen werd op een gegeven moment ook gaandeweg die weken werd gezegd van, joh, na 6 weken, het was nog niet af, kunnen we het niet 2 weken uitstellen vanuit het management? Mm-hmm. En toen heb ik gezegd, nee, gaan we niet doen. Ik zeg, want ik heb mijn woord gegeven, 6 weken is 6 weken. Ja, en dit is nog niet af, dat weten we allemaal. Mm-hmm. Ik zeg maar, als ik nu 2 weken uitstel, ben ik niet meer geloofwaardig naar mijn mensen toe.
Mm. Dat is iets wat je dus als mens meeneemt. En dat is angst gegroeid, toch ook in jou.
Je moet betrouwbaar zijn.
Ja, waar komt het vandaan? In je opvoeding? Hoe is dat zo sterk in jou?
Misschien wel. Ik ben opgegroeid in een getraumatiseerd gezin. En zoals je weet, ik ben marinier geweest. Mijn vader is marinier geweest. Mijn vader is naar Indonesië gegaan. Was daar sergeant ziekenverpleger. Is vanuit een voorpost met konvooi met een aantal zieken naar een hoofdplaats gereden, naar het hospitaal. Zijn in een hinderlaag gelokt. En mijn vader heeft daar een heldenactie. Die heeft zwaar gewond. Heeft hij hulp gehaald om de mensen te redden. Mm. Nou, mijn vader kwam bij de voorpost aan. Hij wist dat een patrouille de andere kant op ging. Mm. En hij heeft die patrouille gezegd van, joh, je moet daarheen, want daar is de hinderlaag. Nou, zo zijn mensen gered. Mijn vader heeft dat gezegd. Mm. Is in coma geraakt. De jeep zat vol met kogelgaten, dus ze zijn om de zwaar vuur weggegaan. Ja, en mijn vader heeft een zware vorm van PTSS opgelopen. En dat heeft impact op het gezin. Mm. Hoe lieve man het ook is geweest. Ik was vroeger een heel druk jongetje. Mm. Ik sprong van garageboxen af. Ik klom langs regenpijpen, het rivier hoog. Mm. Ik deed allemaal dingen. Ik was ondeugend. Mm. Of ondernemend, hoe je het ook wil noemen. Ja, en dan heb je als je thuis... Mijn vader had onder andere ook scherf in zijn hoofd. En dan heb je, komt er zo'n stuiterballetje thuis. Dus ik kreeg dagelijks toch wel wat verwensingen naar mijn hoofd. En,
hoe kan het dat zo'n positief effect op jou heeft gehad als mens?
In mijn gevoel van eigenwaarde was het geen goede ontwikkeling. Mm-hmm. En nu kan ik zeggen van, goh, het was eigenlijk mijn eerste cadeau. Ik tel elke dag mijn cadeautjes. Mm-hmm. En waarom? Het heeft me gebracht, ook heel veel gebracht. Hè? In hoe ik naar de wereld kijk, hoe ik met mensen omga, wat ik belangrijk vind in het leven. Mm-hmm. En ja, dat.
Wat heeft, zeg maar, ik hoor je dat jij iemand bent die, waar je op kunt vertrouwen, die zijn woord houdt, die taak ook afmaakt, er is. En dat je ook een moeilijke momenten op jou kunt rekenen. Waar zit die link met die opvoeding?
Nou ja, mijn vader was niet altijd natuurlijk even betrouwbaar in zijn gedrag. Lieve vent, maar er kon dit gebeuren en mijn vader die ontplofte.
Ja, dat wilde jij dus niet zijn.
En dat is als kind is dat, nou natuurlijk een moeder die een tegenhanger daarvan was, tegengas gaf gelukkig. Mm-hmm. Maar toch, dat is eigenlijk je eerste contact met autoriteit. Mijn vader was niet al te consistent erin, dus eigenlijk door zijn ziekte deels onbetrouwbaar.
En dat heeft voor jou belangrijk gemaakt, dat betrouwbaar, consistent zijn, het duidelijk zijn.
Dat was mijn eerste ervaring. Ja. En dan kom je, ga je op een gegeven moment ga je werken en dan kom je leidinggevenden tegen die meer voor hun eigen gewin zitten en niet voor de mensen of niet echt voor de organisatie. Mm-hmm. Dus het is in de loop der jaren wel gevoed door andere ervaringen. Mm-hmm. En ik heb ook de andere kant gezien van als je goed voor je mensen bent en je bent duidelijk en je weet ze te raken en ze willen eigenlijk voor je door het vuur. Mm-hmm. Ja.
Je noemde net 3 zaken, verbinding.
Vertrouwen, verbinding en waardering.
Ja. Als je dit combineert in een filosofie, waarin geloof je dan als leidinggevende?
Verbindend en betrouwbaar leiderschap. En inspirerend leiderschap. Want ik vind ook leiderschap wat zeer het micromanagen. Ik geloof daar dus niet in. Ik geloof dus in intent-based leadership. Hè, dus op basis van je intentie. Als je daarmee mensen inspireert en motiveert, het vak inhoudelijke lijnen mensen over.
Wat is voor jou dan micromanagement en waarom geloof je daar niet in?
Micromanagement is als je voor mij continu alle checklists, procedures, dat soort zaken. Je hebt ze nodig hè, als hulpmiddel zijnde, maar als dat als een manager... Mijn eerste ervaring binnen... Ik ben oorspronkelijk begonnen in de ICT. Mm-hmm. Nou, de manager die kwam om de 5... Mijn eerste opdracht. Mm-hmm. Iedere 5 minuten kwam die over mijn schouder kijken waar ik mee bezig was. Nou, daar krijg ik het Spaans benauwd aan. En ik niet alleen. Ik een ander voorbeeld. Ik ben ooit examinator geweest voor een opleidingsinstituut. Mm-hmm. En Ik las dan de scripties op hbo-niveau voor HR-gebied, zeg maar. Ik was de praktijkman en naast mij zat dan een docent. Mm-hmm. Die docent, die als hij voelde dat iemand iets niet wist, dan ging hij daarop door. En wat was het effect? Dan hebben we het over dynamiek, hè? Wat voor dynamiek je gaat genereren. Het effect was dat degene die het examen, de examenkandidaat, totaal blokkeerde. En dat gebeurde niet één keer, twee keer achter elkaar. En toen ben ik een goed gesprek met die docent gaan houden van, jong, dit gaan we dus niet meer doen, want die mensen die blokkeren helemaal.
Nou. Hoe heb je hem kunnen bereiken?
Ik zeg, we gaan het nu anders doen. We hebben nou jouw voorbeeld gevolgd, we gaan eens even een ander voorbeeld doen. Volg mij een keer.
En hoe heb je dan omschreven jouw voorbeeld? Of heb je het gewoon ervaren?
Ik heb het gewoon ervaren. De volgende kandidaat kwam binnen en ik zeg, joh, wij willen alleen maar weten wat jij weet. Weet je iets niet, geef het aan, gaan we naar een ander onderwerp. Nou, en het effect was dat uiteindelijk, ook waar de kandidaat in eerste instantie gaf, joh, weet ik even niet. Nou, daarom kregen we alle antwoorden. En dat zorgde eigenlijk weer voor een soort ontspanning, een soort ontsluiting, waardoor alle informatie naar ons toe kwam. Mm-hmm. Je kan het zo brengen dat iedereen blokkeert, dan gaan alle luikjes dicht. En dat werkt dus niet.
Als ik even mag samenvatten wat ik nou van jou hoorde, is dat je vader een enorme controledrang had om zichzelf te kunnen beschermen tegen de prikkels die jij veroorzaakte.
Ja, denk ik, ja.
Ja. En dat heeft daartoe geleid van, ja, ik geloof niet in die controle, ik geloof in het vertrouwen. Hè? Als je me nou als zoon zou vertrouwen dat ik rekening hou met jou en me dat vertrouwen schenkt, dan had je dat niet nodig gehad, die controle?
Nee, eens.
Ja, dus dat hoor ik.
Kijk, controle is ook geen vies woord, hè? Want uiteindelijk heb je dat soort zaken ook nodig. Hè? Want het is niet alleen het een of alleen het andere. Het gaat eigenlijk om een balans tussen tweeën. Bijvoorbeeld in bepaalde fasen van bijvoorbeeld het uitwerken van een nieuw idee. Nou, heb ik het misschien dadelijk nog even over. Dan heb je een fase van brainstormen, van ideeën opdoen. En structuur beperkt alleen maar daarin. Mm-hmm. Alleen als je verder in het project komt, zal je zaken moeten gaan ordenen. Mm-hmm. Je kan die blijven brainstormen, dan gaat die werken, dan blijft het chaos. Mm-hmm. Dus het zijn afzonderlijke kwaliteiten die je gewoon eigenlijk die elkaar aanvullen.
Mm-hmm. En ik hoorde je ook nog zeggen van dat die controle een bepaalde vorm van druk veroorzaakt. Zoals je gaat controleren of iemand iets wel of niet weet, raakt die druk. En wat jij doet, is dat niet die druk uitoefenen van ik ga controleren of je het weet. Nee, ik geef je de ruimte om het niet te weten. Dus daardoor nam je de druk weg.
Juist, dat.
Daar hoor je filosofie dus dan van leidinggeven. Klopt dat?
Nou ja, dat werkt door in alles wat ik doe. Dus ook hoe ik als leidinggevende. Hè. Het is niet dat je mensen continu laat worstelen als leidinggevende. Mm-hmm. Nee, als je ziet dat mensen gaan water trappelen, dan ga je ze gewoon helpen. In principe moet je ze faciliteren, zodat ze hun dingen kunnen doen.
Ja, maar dat is nog een interessante. Waar komt die zorg vandaan? En dat zei je ook in het begin van ons gesprek, van je bent een zorgzaam type.
Nou ja, ik heb het net wel verteld van mijn vader. Mijn vader had zware hoofdpijn, een scherf in zijn hoofd, dus extreem zware hoofdpijn. Nou, ik weet niet hoe jij bent als je hoofdpijn hebt. Ik ben iets korter voor de wagen. Mm-hmm. Gelukkig heb ik niet de hoofdpijn en de intensiteit die mijn vader had. Mm-hmm. En dat heeft er ook voor gezorgd bij mij dat ik, hoe moet ik dat nou zeggen, joh? Herhaal de vraag wel even, want ik ben hem even kwijt.
Jij hebt, ik aan het begin gaf.
Oh, die verzorgende,
die zorgende kwaliteit.
Ik heb altijd de rekening met mijn vader moeten houden. Ja, en ik had ook
maar een rekening soort houden in die vorm dat je voor hem ging zorgen of ontlasten?
Ik had ook een soort meelijden met mijn vader. Hè, dat hij gewoon niet de dingen kon doen die een andere vader wel kon doen. Mm-hmm. Dus ik ben hoogsensitief, dus ik voelde ook het verdriet als kind al. En dan wil ik voor mensen zorgen. Ik wil mensen helpen.
En waarin wil je ze dan helpen? Waarin wil je vader dan helpen? Want je kon die hoofdpijn niet wegnemen.
Dat stukje niet, maar hij heeft het later ook vaak. Ruud, hoe moet ik dat nou doen? Ik zeg, probeer nou eens te genieten van de mooie dingen op een dag. Hè? Want ik zeg, mijn vader ook. We letten zo op wat allemaal fout gaat, dat we vergeten of niet leren om te kijken wat goed gaat. Mm-hmm. Nou, daar heb ik het met mijn vader heel vaak over gehad. Mm-hmm. Hè? Want als bijvoorbeeld een heel Klein voorbeeld. Je koopt een krant en je gaat kopjes turven. Neutrale kopjes kan je niet plaatsen. Positieve kopjes en negatieve kopjes.
Mm-hmm.
70-80% zijn negatieve kopjes. Mm-hmm. Dus even om aan te geven hoe wij dagelijks onbewust, kijk naar het nieuws, beïnvloed worden met negativiteit. En dan heb je het weer over leiderschap. We nemen het over, want dat hoort erbij. Vooral let op wat niet goed gaat. En dat is zo jammer.
Ja, en jij als leidinggevende, een combinatie van de zorg, het vertrouwen, die druk wegnemen, openheid, ruimte geven. Voeg je daar nog aan toe. Dat wil ik hem even kwijt. Dat je je richt op positieve zaken, ja.
Ja, en dat betekent niet dat alles goed is in het leven. Hè? Dat is dus niet aan de orde. Maar ik ga nog een voorbeeld geven. Ik heb ooit een voetbalteam mogen begeleiden. Dat was bij BVV Barendrecht. Deed ik met twee andere leiders. En dat was C8. Nou, C8. C1 talent, C8. Waar geen talent zit, dat speelde bij ons. Daar zaten ook trouwens mijn twee zoons in. Het niet hebben van voetbaltalent, dat hebben ze van mij. Ik heb met jongens in het begin van het seizoen 1 afspraak gemaakt. Ik zeg, jongens, we gaan niet schelden op elkaar dit jaar. We gaan er een leuk seizoen van maken. Niet schelden. Wat jullie wel mogen doen is, vooral als je ziet dat je maatje het goed doet, waardeer dat. Geef hem een compliment. Wat ik als leider heb gedaan, alleen benoemen wat ze goed deden in het veld. Want als ik langs het veld sta en ik zeg 3 keer tegen iemand van, joh, je bent een no-no, je kijkt niet uit, je doet fout enzovoort. Nou, wat doet dat met zo'n persoon? Nou, die raakt gedemotiveerd. Maar het effect van 1 persoon die gedemotiveerd is op de rest van het team, dacht ik heel snel. Dus wat deed ik? Ik benoemde alleen wat goed was in het veld. Als ze een fout maken, dan spelen we donders goed als je een fout heeft gemaakt. Als ik er nog een keer iets overheen ga, voeg niks toe.
Ja.
En begin verloren ze met 13, 14, 15, 0. En ik had Mike, een keeper, en had hij de 13 doorgelaten. En zei Mike, dat waren die andere 5 reddingen waren geweldig, jongen. Ik ben super trots op je, jongen.
Mm-hmm.
Nou, dat. Hè? Het effect was dat ze de laatste 8 wedstrijden op een rij hebben gewonnen.
Mm-hmm.
Dus ik heb jongens, en ook een meisje trouwens, zien voetballen die niet getalenteerd waren, maar ze hebben wel waanzinnig goed gevoetbald. Nou, en dat is dus wat je los kan maken door een andere benadering.
Precies. Ik snap wat je bedoelt.
Ja. En het leuke van sport is dat je eigenlijk het effect heel snel ziet.
Als je nou jouw medewerkers die je hebt aangestuurd en het team zou vragen, zouden zij hetzelfde over jou zeggen of zou er een verschil in zitten?
Nou, kijk, dit is voor mij ook een groeiproces. Dus ik denk dat ik 30 jaar geleden anders was als persoon dan wie ik nu ben en waar ik nu in geloof.
En wat is je grootste verandering dan?
Ik was vroeger hard, duidelijk en hard. En ik ben nu duidelijk en zacht geworden. Dat is eigenlijk, en van het negatieve naar het positieve. Ik kom uit een negatief gezin.
Mm-hmm.
Geweldige ouders.
Mm-hmm.
Ik beschadig mijn kinderen ook in mijn opvoeding door misschien bepaalde opwellingen. Hè? Dat laat ook impact en deuken achter.
Mm-hmm.
Maar ik ben ooit door mij, ik was heel streng als vader. Mm-hmm. En dat ik op een gegeven moment bij mijn ouders was. En mijn ouders zeiden, ik ben nou helemaal gek geworden. Wat doe je nou, jongen? Gewoon even het flinke draaien om horen. En dan ben je een volwassen vent en denk je dat je het goed doet. Nou, ik deed dus helemaal niet goed. En op dat moment zijn mijn vrouw en ik eigenlijk heel anders. Mijn vrouw is altijd lief geweest, is nog steeds lief. Maar we zijn er heel anders mee omgegaan. En we zien dus een enorm ander effect op ons gezin en op de kinderen.
In je eigen ontwikkeling heb je dan ook gefocust op de positieve dingen of op de negatieve dingen? In je eigen ontwikkeling.
Door mijn opvoeding was ik gefocust op wat ik allemaal niet kon. Ik had een enorme faalangst. Dan ga je jezelf, wil je jezelf bewijzen.
Mm-hmm.
Dus bij de mariniers gezeten. Na de mariniers ben ik marathons gelopen. Ik heb 6-7 marathons gelopen. Dat was ook nog niet genoeg. Toen ben ik triathlons gedaan. Ik heb dus de hele triathlon van Almere 2 keer gedaan. De eerste keer moest ik door een kwetsuur uitstappen. En toen had ik gezegd, ik ben me nu aan het bewijzen en ben ik nu anders? Nee, ik ben nog steeds dezelfde. Dus ik ben vrij extreem in het bewijzen van. Mm. En dat is wel een verschil met de laatste jaren dat ik wel.
Dat bewijzen begin je los te laten. Dus.
Ik begin het bewijzen los te laten, ja. Ja, het zit er nog wel, want het is toch iets wat in je kern zit, zeg maar. Maar ik probeer er wel op een hele leuke, positieve manier mee om te gaan. En wat milder naar mezelf te zijn. Want ik was, denk ik met name naar mezelf, nog ineens naar mensen, maar mensen mochten fouten maken. Weet ik niet. Hmm. Ja, en in die zin was ik perfectionistisch. En ik heb mezelf geleerd om niet perfectionistisch meer te zijn, maar wel groots.
Hmm.
En waarom groots? Dat vraag ik ook wel eens aan mensen die ook perfectionistisch zijn. Wil je nou perfect zijn of wil je groot zijn? Perfectionisme. Geen ruimte voor fouten. Herken ik van mezelf.
Hmm.
En als je groot bent, is er ruimte voor fouten. En als er ruimte voor fouten is, net zoals met die student, geef aan als je het niet weet.
Hmm.
Of als je fout hebt, we helpen je en het gaat goed. Dat. Het zet zo'n andere dynamiek in gang. En dan als je andere dynamiek in gang zet,
mm-hmm.
heb je een ander effect.
Nou ben je bezig met iets groots. Dat is ook de reden dat wij elkaar, zeg maar, onze paden zich hebben gekruist. En
ja.
Ik vond het heel interessant. Jij wilt de Week van de Verbinding organiseren.
Ja.
Waar kwam dat vandaan bij jou?
En dat heeft te maken met de laatste jaren van toenemende polarisatie. Je ziet het met COVID, je ziet het in de politiek. En als het politiek wat onze leiders zijn, heel polariserend en respectloos en schofferend met elkaar omgaan, gaan de mensen denken van, joh, dat is normaal gedrag.
Net als die trainer voor zijn spelers.
Ja, Mourinho. Ja,
ja,
precies hetzelfde. En dat is het dus niet. En ik merk dat ik af en toe ook ingezogen wordt in die verpolarisatie. En dan denk ik, dan baal ik van mezelf.
Mm-hmm.
Want ik wil gewoon iets anders. En deze spookte al maanden door mijn hoofd. En op een gegeven moment denk je, dan kan je de checklist maken en een businessplan maken. En dat maken en dat maken. En ja, dat is niet mijn kracht en mijn sterke dingen. Voor mijn sterke dingen. En toen ben ik gewoon begonnen. Dus ik heb de media aangeschreven. Ik heb burgemeester Abu Talib aangeschreven, daar heb ik nog geen antwoord van trouwens.
Mm-hmm.
Maar dat zou een mooi boegbeeld zijn voor, mm-hmm. voor verbinding.
Mm-hmm.
Want laten we, je ziet dat mensen polariseren, mensen elkaar de maat nemen.
Mm-hmm.
Iemand plaatst een leuke post op LinkedIn of social media, maakt niet uit.
Mm-hmm.
En de hele groegemeente valt over hem heen. Ze weten altijd wel een argument te verzinnen om iets helemaal te ontkrachten.
Mm-hmm.
En dat zie je dus ook op televisie. Hè? Dus mensen doen uitspraken en één woord verkeerd en je wordt gewoon gedist.
Mm.
En dan denk ik van, is dat nou een samenleving waar we blij worden met elkaar?
Nee, daar worden we zeker niet blij.
Nee. En we hoeven niet altijd blij te zijn, hè? Daar gaat het ook niet om. Maar ik wil gewoon een tegengeluid laten horen. Laten we nou met elkaar
investeren
in die verbinding met elkaar. Laten we nou eens kijken, wat is mooi aan die andere mensen? Hè? Dus wat is mooi bij een asielzoeker? Ik gooi er maar even wat in. Hè? Er zijn mensen die wat toevoegen. Maar
wanneer is de Week van de Verbinding?
Ik praat zeker weer te enthousiast. Sorry. Die is van 4 september tot en met 9 september.
Van 4 tot 9 september 2023?
Ja, 2023. En wat is de bedoeling? Dat we landelijk, niet ik, maar we, landelijke activiteiten ontwikkelen om verbinding tot stand te brengen.
Wat verwacht je van de mensen die er aan deel willen nemen?
Ja, ik zit nog in de brainstormfase, maar ik kan me zo voorstellen dat er comité's opgericht worden. Je werkt bij bedrijf X en je vindt het een leuk onderwerp en je gaat met je collega's ga je een activiteit verzinnen en uitvoeren.
Precies, het kan dus binnen een organisatie, het kan op straat, het kan in een gezin.
Het mag in de sportvereniging, het mag in het buurthuis zijn, ja. het mag van alles zijn.
Gewoon 1 week lang bewust bezig zijn met de verbinding.
Juist, en ook de leuke successen delen met elkaar, want dat hoort er wel bij, vind ik.
En het waarderen van het succes.
Juist.
Ik snap hem.
En ik kan dan niet alleen, het gaat niet over mij, dat ik nu initiator ben is prima. Maar
dus mensen kunnen via de podcast reageren om met jou contact op te nemen.
Ja, zeker.
Om te zeggen van, goh, ik vind het zo'n fantastisch idee. Wat kan ik voor je doen? En dan kunnen ze met jou contact opnemen.
Ja.
Ik zal het 06-nummer, of even die e-mail zal ik in de beschrijving van de podcast zetten.
Ja.
Tot slot, om het gesprek af te ronden. Wie is jouw grote voorbeeld als leidinggevende?
Bas van der Veld.
En
dat zegt jou niks. Bas van der Veld is directeur, CEO van AFAS Software. Die heb ik een aantal jaren geleden mogen interviewen. Ik was samen met mijn vrouw Lisbeth bezig met het organiseren van, Excellent Leadership Experience. En waar ging het over? Kan je topleiderschap van verschillende branches, dus van defensie, van de sportwereld, maar ook van het bedrijfsleven, kunnen we daar lessen uit leren en kunnen we die met elkaar gebruiken? Dus wat kunnen we bij Defensie, hè, over leiderschap, de topics leren? Wat kunnen we bij de sport leren? En hoe kunnen we elkaar inspireren om dat verder te brengen? Nou, in het kader van dat event heb ik een aantal interviews gehad, waaronder Bas van der Veld. Ja, ga met iemand praten en je bent verkocht.
Nou, misschien
gewoon zo authentiek.
Misschien iemand voor de volgende podcast.
Dat zou geweldig zijn.
Nou.
Jij hebt nog veel mooie dingen te vertellen dan ik.
Nou, en jij had al prachtige dingen te vertellen. Ik heb boeiend zitten luisteren naar jou. Ik hoop dat dat voor de luisteraar ook geldt, dat dit een heel bijzonder gesprek was. Ik wil je bedanken voor de deelname, dat jij vandaag de gast was bij de Authentieke Leider.
En ik wil jou bedanken voor deze kans en dit cadeautje.
Graag gedaan.
Tot ziens.
U luisterde naar De Authentieke Leider. Een podcast van authenticiteit in beeld. Meer info over authenticiteit in beeld op www.authenticiteitinbeeld.nl. Bent u ook leidinggevende en wilt u ook een keer deelnemen aan de podcast De Authentieke Leider? Stuur een e-mail naar info@authenticiteitinbeeld.nl of bel 0183 76 90 18. Tot de volgende keer.